Geliefde gemeente, aan de orde is het zevende gebod. Gij zult niet echt spreken. Daar gaat het over in zondag 41. Die lezen wij met elkaar. Zondag 41 uit de Heidelbergse Catechismus, vraag om 108. Wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord luidt dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en diergelijke schandelijkheden? Het antwoord luidt, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe strekken kan, of trekken kan. Wij hebben boven de overdenking van de heilige wet geschreven, van de vreugde der wet. En het thema voor het zevende gebod is de bescherming van het geheim. De vorige keer ging het over de bescherming van het leven. Nu over de bescherming van het geheim. Vanwege de actualiteit, ja, actualiteit. Vanwege het feit dat we hier allemaal mee te maken hebben. Ook met de problemen en de vragen die in deze tijd aan de orde zijn, wilde ik trachten om verschillende dingen aan de orde te stellen. Niet alleen wat wij zo hier hebben gelezen in de Heidelbergen, dat ook, maar ook dingen die daarmee te maken hebben, met het huwelijk enzovoort. Dat wil niet zeggen dat ik daarmee de lijn wil volgen van hem die juist de zonde van het zevende gebod beschouwen als de zonde. Alsof al het andere niet net zo afschuwelijk is en God onterend en de naast en onszelf vernielend dan het zevende gebod. Dan zou je de gedachte krijgen dat juist specifiek die zonde, die dan naar onze beoordeling of ons spraakgebruik op seksueel gebied zich voordoet, dat is de eigenlijke zonde. Zoals sommige mensen hebben gedacht dat dat juist ook de zondeval geweest is in het paradijs. Het tegendeel is waar. Waarom dan toch misschien wat breder over dit gebod gesproken? Daarom, omdat ook juist in onze tijd wij allemaal ermee te maken krijgen. Niet alleen met wat de Heidelberger ons hier noemt, maar we kennen allemaal zo langzamerhand het woord emancipatie en discriminatie en allerlei vormen, alternatieve vormen van het huwelijk. En ja, zoveel dingen waar we misschien jaren geleden in de kerk, ja, nou niet bijzonder veel aandacht aan schonken, maar waar we ook mee te maken hebben in de gemeente. Echtscheiding, met allerlei dingen die naar voren komen. Kijk, en dat is eigenlijk meer de reden dat ik iets breder op het zevende gebod zou willen ingaan. En ik hoop dat de Heer dat zo wil zegenen, dat het voor ons ook betekent, ja, een zodanige ontdekking. Enerzijds hoe verloren wij zijn. Anderzijds wat een genade er in de Heer Jezus Christus is. die ook dit gebod heeft verheerlijkt. Maar ook welke genade er ontsloten is in het werk van de Heere Jezus. Door de kracht van de Heilige Geest. Opdat Hij in ons en wij in Hem zouden leven. En getrokken mogen worden uit de macht der duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat er zo troost mogen zijn voor aangevochtenen, voor benauwden, voor degenen die in hun leven een vuur voelen branden, dat hen dreigt te verteren, al dat ze hun hulp en verwachting van de Heer mogen ontvangen, van de Heer mogen hebben. En ook, en dat hebben wij bij deze overdenkingen, deze prediking steeds benadrukt, die vreugde der wet. Hoe goed de Heer God is in zijn ontferming en genade. Dat wij tegen een goeddoend Heer zondigen. Dat wij niet staan voor het aangezicht van een barse tiran, maar voor het aangezicht van die God die beter weet wat goed voor ons is dan dat wij het zelf weten. Al te veel merk je dat als het gaat over Gods heilige wet, zijn onderwijzing, alsof dan gelijk het beeld oprijst voor ouderen en vooral ook misschien voor jongere mensen, voor kinderen. Oh, daar heb je het. En toch is dat niet waar. Want als de Heer zegt, eert uw vader en uw moeder, opdat gij lang leeft in het land dat u de Heer, uw God, geeft, dan is dat niet om ons te plagen. Dan is dat een stukje concrete werkelijkheid. Ook als het gaat over het zevende gebod. Want als die wijze leraar in de spreuken zijn leerling waarschuwt en zegt, mijn zoon, dat moet je niet doen. Je gaat je ondergang tegemoet. Je wordt als door een pijl in je lever getroffen. En op laatst brul je het uit. Als je verteerd bent, dan zul je toch moeten zeggen, als die jongen luistert naar zijn vader of naar die wijze leraar, dan is het alleen maar ten goede. Ten goede. Zo niet is het ten kwade. Ook letterlijk vaak. Dat je niet lang leeft op de aarde. Kinderen, denk daar eens om. Ik zeg dat niet om het gebod te verkleinen, maar om juist het agressieve van de zonde, het tegen beter weten in handelen van ons aan het licht, in het licht te stellen. Want het is enkel Gods ontferming, zijn liefde. En juist dan komt uit hoe Als we niet meer op de achtergrond die tiran zien. Die zegt, hoe kan ik jullie nou eens lekker vastzetten. Dit mag niet en dat mag niet en zus niet en zo niet. En als je dit en als je dan zal ik. Nee, wat heb je erop tegen als je eerlijk bent? Is dat gelukkig? Is dat lang leven? Om die geboden aan je laars te lappen. Je zult mij toch toestemmen, dat is puur niet zo. Dat werkt alleen maar ellende. Voor ziel en lichaam. In alle opzichten. Kijk, daar. Als wij mogen ontdekken door de kracht van de Heilige Geest. Hoe het is, dan zeg je, wat is het erg. Hoe groot zijn mijn zonden en ellende. Dat ik tegen die God, die goed is en goed doet, dat ik tegen die God zo inga. O God, wees me toch genadig. Wees me toch genadig. Neem mijn zonde uit meedogen. Gunstig weg, gedenk ze niet. Dan ga je ook beseffen dat, ja, dat diezelfde wet, zoals die rabbijn het zo prachtig zei, eigenlijk staat er oorspronkelijk, er komt een ogenblik. Het is beloofd. Geen andere goden voor zijn aangezicht zullen hebben. Geen gesneden beeld, geen gelijkenis. Er komt een ogenblik dat zijn naam, zijn dag, zijn eer boven alles zal uitdoren. Er komt een ogenblik dat er geen sprake meer zou kunnen zijn van ontrouw, van moord, van wreed geweld, van leugen en bedrog. Dan zullen we iets ervaren van de vreugde van de wet. Wat is de mens? Ja, wat is die? Dat hij zijner gedenkt. Dat is een eeuwig onbegrijpelijke wonder. Nou gaat het over dat zevende gebod. En ik wilde zo graag van het begin af beginnen. En daarom is ons Genesis 2 gelezen. Eigenlijk dacht ik, ik had misschien Genesis 1, daar komen die woorden in een verkortere vorm ook weer voor beter kunnen lezen. Maar goed, u begrijpt wel, we zijn aan het begin van de Bijbel. En er komen zijdelings allerlei dingen aan de orde. Dingen waarvan je zegt, bijvoorbeeld, wat heeft dat er nou mee te maken? Als je denkt, nou ja, ik begrijp dit of dat niet, dat is niet zo erg. Een ander zal hier wat aan hebben en een ander weer aan iets anders. Maar er zijn toch dingen waar je ongetwijfeld winst mee mag doen. Ik hoop door Gods genade u enkele dingen zo aan te mogen reiken. En dat u daar door Gods genade ook eens over mag denken. En dan zul je merken dat de achtergrond van dit gebod, van dit huwelijk enzovoorts, dat die wel degelijk te maken heeft dus met allerlei vragen van deze tijd. Zelfs, daar hoop ik ook nog een keer in verband met dit gebod, met u over iets over te zeggen. Over een hoed draag in de kerk. Ja of nee? Dat heeft er ook nog iets mee te maken. Maar dat komt te zijn de tijd, hoop ik, allemaal wel aan de orde. Misschien ook niet allemaal. Maar als er maar iets van de kern en de achtergrond mogen verstaan. Het huwelijk. Ja, want om echt te breken moet er sprake zijn van een huwelijk. Van een verbintenis. Ja, je kunt dat huwelijk noemen. Echt, vereniging. Wat is dat? Het gaat nou nog even niet over de juridische kant zoals wij die kennen. Het stadhuis. Het briefje waar mensen een beetje smalend over praten. Beroemde briefje. Nee, dat is nog even, laten we nog even rusten. Maar we gaan nog wat verder terug. God heeft de mens geschapen. En nu staat er in Genesis, daar staat een heel merkwaardig woord. Dat woord staat wel in hoofdstuk 1. Daar staat, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hen. Man en vrouw schiep hij ze. Dat staat er niet hoor. Er staat wel zo in Genesis 2, maar hier in Genesis 1 staat eigenlijk mannelijk en vrouwelijk schiep hij ze. Daar zit iets in al van een geheim. Bij man en vrouw. Ja, als je nou dat woord zo gebruikt, mannetje, vrouwtje, dan denk je bijna altijd in de eerste plaats aan iets biologisch. Een man kan dit en een vrouw kan dat. Tegenwoordig wordt er veel gesproken over biologische functies. Dat in feite een eigenaardige manier van spreken is. Waarbij een mens gelijkgeschakeld wordt, wat dat betreft, met de dieren, heeft men niet in de gaten. Dat eigenlijk iets discriminerends is. Om op die manier te spreken over de mensen. Ja, dat is eigenlijk niet bijbels. Want in het begin van de Bijbel is geen sprake van mannetjes en vrouwtjes. Maar is sprake van mannelijk en vrouwelijk. En weet je, wat nou het opmerkelijk is, houd dat punt even in gedachten. Dat heeft blijkbaar iets te maken met het beeld van God. Want het staat in één adem genoemd. God zei laat ons, God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep je mannelijk en vrouwelijk. En in datzelfde verband lees je ook laat. Ons mensen maken. Daar wordt ook al een meervoudsvorm gebruikt. Maar in dat vers wat ik u voorlas, naar het beeld van God schiep hij hen mannelijk en vrouwelijk. Dat geeft te denken, al kunnen wij het niet doorgronden, het is een geheim. Dat de mens als mannelijk en vrouwelijk schepsel iets te maken heeft met het beeld van God. Ja, met God zelf. Dat is al een kleine waarschuwing. Ik zal me heus niet begeven op het terrein van een hoop traditie en een hoop dingen waar misschien terecht iets aan gedaan is, enzovoort, enzovoort. Nee, het gaat nu even om de hoofdlijnen, om de grondstructuur. Als je bijvoorbeeld spreekt over emancipatie, bijvoorbeeld, of over discriminatie, dan zul je toch even dit moeten bedenken. Mannelijk en vrouwelijk schiep God de mens. Mannelijk en vrouwelijk. Je kunt zeggen, als je een boterbloemetje bent, ik noem maar wat, even een gekke vergelijking misschien, ik wil een goudsbloem zijn. Ja, kun je wel zeggen, maar dat ben je niet. Dat ben je niet. Als je dat zou zeggen, dan betekent dat een regelrechte aanklacht tegenover God, die beide bloemetjes laat groeien. Ieder schoon op zijn tijd. Dus je moet je natuurlijk wel degelijk afvragen, waar gaat het om? Waar gaat het om in al die vechterij? Is het een brute opstand tegen God? Omdat wij de plaats niet in willen nemen. Omdat wij niet willen beantwoorden in dat beeld waarnaar God ons schiep. Waarin hij ons schiep. Ik heb het nou heus niet over allerlei onrechtvaardige dingen. Als er staat als straf op de zonde dat de man heerschappij zal hebben, moet je echt niet denken dat ik dat uit zal leggen als een soort gebod. Die man die moet heersen over die vrouw. Wij zien door de eeuwen heen dat dat wel vaak gebeurd is. En vooral in de oude wereld, hoe de vrouw bezit werd gezien. Dan als vrouwelijk. En de man misschien meer als een voortplantingsmachine. Dan als mannelijk. Maar daarom wil dat niet zeggen dat dat goed is. Dat is de doorwerkende kracht van de zonde. Maar als iemand die van genade weet zulke woorden wil misbruiken om de tiran te spelen, daar zit hij er goed naast. Want dat is net als die mensen die zeggen, ja, dat denken ze, dat kunnen ze misschien ook geen eens bewijzen. De negers, dat zijn de nakomelingen van Gam en die moet een knecht der knechten wezen. Dus, dat gaan wij onderdrukken. Wij gaan er slaven van maken. Het is niet zo erg dat die mensen veroordeeld worden om niks soms. Enzovoort, het is maar een neger. Dat is eigenlijk net zoiets. Maar je kunt nooit zeggen, ja, dat wil God. God wil dat ik die negers onderdruk, of dat ik die gele onderdruk, of bruine, of wat dan ook. Zo is het niet. Dat de navolgelingen van Kanaan aan de nakomelingen, ja, in hun zonde leven, door God met zijn oordeel zijn bezocht. ook door het land aan Israël te geven, dat is wat anders. Dat is Gods werk. Maar dat andere, dat een mens van iets wat te maken heeft, dat hij dat verheft tot een soort opdracht, dat is goddeloos. Net als dat er bij de profeet staat geschreven, als hij het heeft over dat het zo'n droevige tijd zal zijn, dat hij zegt, vertrouw niet een voornaamste vriend, vertrouw niet op degene die in je schoot ligt, of je eigen vrouw niet, want het is allemaal leugen, bedrog, intrigue en noem maar op. Kijk, dat is een vreselijke zaak, maar dat wil nog niet zeggen dat jij tegen je vriend moet zeggen, vertrouw je niet. Of je vrouw als een slang weg moet schuiven. Want jij bent degene die in mijn schoot ligt en jou, jij deugt niet. Begrijp je? Dat is op een verkeerde manier gebruik maken van het woord. Als God zoiets laat profeteren, dan zou je zeggen, dan is het een summum van ellende. Dan is het iets vreselijks dat het zo ver gekomen is. Kijk, God schiep de mens, mannelijk en vrouwelijk. En zo is hij in en naar dat beeld van God gemaakt. Je zou misschien durven vragen, maar wees voorzichtig alstublieft. Is God dan ook mannelijk en vrouwelijk? Ik denk dat je dat niet, ja, mag vragen. Ik denk dat we hier, daarom heb ik het woord gekozen, de bescherming niet van het huwelijk, maar de bescherming van het geheim. Dat wij niet al te curieuselijk door zullen dringen in die dingen die voor ons verborgen zijn. Maar wat ik op het spoor mag komen, dat zal ik u zeggen. Ook wat dat betreft. Als wij nu merken uit het woord van God dat de mens mannelijk en vrouwelijk geschapen is. En als we dan in Genesis 2 de nadere omschrijving lezen, dat Adam, die ziet daar al de dieren die tot hem komen en die hij van namen moet voorzien. Dan ziet Adam onder die dieren geen partner. Geen partner voor hemzelf. Hij ziet niets. Niemand onder die dier, niets niet, om zijn leven mee te kunnen delen. Om die ander, om met die ander samen één stem te vormen. Mannelijk, vrouwelijk. Dat ziet hij niet. Hij kijkt om zich heen. Hij ziet prachtige dieren. Maar er is er niet één waar hij de neiging toe gevoelt van kom, blijf bij mij. Laten wij samen verder gaan. Hij geeft die dieren wel een naam. Maar die dieren geven hem geen naam. Het is zo van één kant. Hij zegt, jij bent een olifant. Jij bent een giraf. Die beesten maken misschien een dierengeluid, wat Adam niet kan begrijpen. Maar er is niet echt communicatie.
Het is niet echt. Wat denk jij nou van die boom? Hoe vind jij die boom? Hoe vind jij die zon, die maan en die sterren aan de hemel? Het is er niet bij. Hij is alleen. En daardoor bemerkt hij ook min of meer een tekort. Hij zou willen delen. Wat gebeurt er dan? Dan gaat de Heere God aan Adam een vrouw geven. Genesis 2. Echt een vrouw. Dat gaat op een geheimzinnige manier. Ik zei al, de bescherming van het geheim, het heeft ook daarmee te maken. De Heer doet een diep slaap op een vrouw. En dan neemt de Heer één van de ribben van Adam. Niet zoals bij de dieren. Nee, daar ging het heel anders. Zelfs niet zoals Adam gemaakt werd uit het stof Adama, rode aarde. Nee. God neemt van Adam een rib. Nou moet je niet, ja, ik heb dat vroeger als kind wel gedaan, maar dat was in kinderlijkheid en niet verkeerd bedoeld. Maar toen ik voor het eerst zulke dingen hoorde, tot me doordrongen, laat ik het liever zeggen, heb ik wel eens zitten tellen. Of dat ik soms aan één kant een rib minder had dan aan de andere kant. Ik denk, nee. Nee, dat, ik heb toch evenveel. Zou het dan betekenen dat er vroeger nog een rib onder gezeten heeft? Ja. Ik kon daar niet uitkomen. Nu ik ouder geworden ben, kan ik niet zeggen, ik begrijp het. Nee, het is een geheim. Maar wel voel ik aan, als grote mensen er op een spottende manier over praten, dat heel erg is. Dat ergens heel platvloers is. Ze doen net of de Bijbel zo stom is. Zo gek. Maar ze zijn het zelf. Dat voel ik nu wel beter aan. Want die woorden in Genesis, die mag je eigenlijk niet zo bespottelijk maken of met een weet ik wat voor grap. Die woorden van Genesis, het oorspronkelijke woord, duidt in verschillende omringende Bijbeltalen om de Bijbel heen inderdaad het woordje rib aan. Anderen hebben gedacht aan een ander deel van het mannelijk lichaam. Hè, maar het woord duikt ook aan het onderste gedeelte van je lichaam. Globaal. Waar het gevoel, de bewogenheid is. Zoals je in de Bijbel bijvoorbeeld leest, dat de ingewanden kunnen bewogen worden door emoties, door gevoel. Een ingewand, zegt de Heer van zichzelf, dat een ingewand rommelt van barmhartigheid over Efraïm. Zo mogen we erover praten. Van de vrouw uit Adam heeft te maken met een geheim heeft te maken met het diepste gevoel. Is niet zomaar een stukje ergens aanplakken. Helemaal niet. Is ook niet hier een stukje wegsnijden en daar een stukje neerzetten. Maar mannelijk, vrouwelijk, heeft te maken met het innerlijk van de mens. Niet alleen met het zo geschapen zijn dat een man anders is dan een vrouw. Nee, maar het heeft te maken met het hele zijn. Het heeft te maken niet met iets abstracts. Niets te maken met een computer. Niets te maken in die zin met een technisch verstand. Mannen en vrouwelijk te zijn. Maar het heeft te maken met wat je van Isaac leest later. Hij had haar lief. Het is iets onbegrijpelijks. Misschien heeft dat ook te maken met het beeld van God. Een afschaduwing. God schiep dus die mens uit het stof der aarde. Hij gaf hem zijn vrouw, want hij schiep mannelijk en vrouwelijk. Hij gaf hem die vrouw door iets te nemen uit die man waar hij zelf niet bij was, wat hij niet gevoeld heeft. Je moet niet denken aan een soort operatie met een soort narcose. Denk daar niet aan te denken. Maar hij geeft die man op een geheimenisvolle wijze. Zoiets bij een naakte met hem, dat hij een verwondering uitroept. Dit is ditmaal been van mijn been en vlees van mijn vlees. En zal haar maninnen heten. Het is eigenlijk nog een beetje moeilijk gezegd. Maninnen in de Engelse men en woman. Daar zit het duidelijker in. Die eenheid. En toch die tweeheid. Ja. Adam is verrast. Hooglijk verrast. Met de vrouw. Want God riep de mens mannelijk en vrouwelijk. Wat een geheim. Nu wilde ik een paar dingen noemen die hiermee te maken hebben. Het is je vast wel opgevallen als je de Bijbel hoort lezen, vooral het Oude Testament, dat je die woorden uit Genesis 1 vaak tegenkomt. Het ene veel meer dan het andere. Mannelijk. Mannelijk. Elke keer. In de boeken van Mozes. In de tempeldienst. In de belofte. Elke keer kom je tegen niet een mannetje. Maar mannelijk. Een offerdier. Mannelijk. Een lam. Mannelijk. De priester. Mannelijk. Zo kun je maar doorgaan. Wat denken jullie nou? Daar heb je het al. Van vrouwen lees je niet zoveel. Het moet altijd maar mannelijk zijn. Je leest ook wel van vrouwen en van vrouwelijk. Maar ja, Als er een kindje geboren werd, dan mocht ze niet in de tempel komen zo lang. En als er een meisje geboren werd, niet zo lang. En als ze met een ouderwets, maar toch met een woord vol diepe inhoud, maanstondig was, onrein. Ik vind maar dat die vrouw, dat vrouwelijke, dan toch maar een beetje naar de achtergrond gaat. Nou moet je eens goed luisteren. Ik heb straks gezegd, kijk, als je een zonnebloemetje of een goudbloemetje en een boterbloemetje, het is iets heel anders hoor. Nou kun je natuurlijk gaan zeggen, waarom ben ik nou een boterbloem en waarom is dat nou een goudbloem? Waarom is dit nou dit en dat nou dat? Waarom vindt de een dit mooier en de ander dat mooier en noem maar op. Ja, dan ben je eigenlijk aan het twisten met de schepper over de schepping. Dan ben je eigenlijk als maaksel bezig te zeggen tegen de maker, waarom heb je me zo gemaakt? Dat is even vers 1. Maar er is iets anders. Er is nog iets bij. Het is helemaal niet iets van vernedering of een soort discriminatie. Dat die man zo vaak genoemd wordt onder het woord mannelijk. Offerdieren, priesters, offeraars. Nee. Het is alsof de Heere God de vrouw in haar vrouwelijkheid min of meer een stukje vrij afgeeft. Kijk, ja, ik denk erom, mede vrouwen, je moet dat natuurlijk niet verkeerd uitleggen. Zeggen, nou ja, voor mij komt het er niet zo op aan of ik naar de kerk ga. Ik kan wel makkelijker thuis blijven. Kijk, ik ben een vrouw. In het Oude Testament, daar lees je allemaal van priesters en mannelijke offerdieren en noem maar op en noem maar op. En een vrouw die mocht zo lang niet in de kerk komen na de geboorte van dit en van dat. En al die wetten die daarmee verband houden, die wij allemaal ook niet direct kunnen begrijpen, daar gaat het niet om. Hè? Maar daarom zie je wel, als die man er maar is. Zo moet je het eigenlijk toch niet uitleggen. Ik hoop dat je dat niet doet. Maar wel dat de Heer, die vrouw, die op een bepaalde wijze als vrouw in dit leven staat en zoveel om handen heeft en zoveel beleefd, waar wij niet van weten, dat de Heer God, vergeef me dat ik het even zo zeg, ik zeg misschien wel fout, maar de bedoeling is goed, dat de Heere God als het ware die ruimte ook geeft aan die vrouw om in de tent te zijn. Niet als, blijf jij maar thuis, je hebt het niet nodig, zo niet. En als ik er maar ben, nee, zo niet. Maar eerder als een gunstbewijs, als een wijze daad van God, waarin hij tegemoet komt ook aan de aard en aan de plaats van het vrouwelijke. Niet alleen daarmee aantonende onze onreinheid, maar tegelijkertijd barmhartigheid bewijzende. Laten we nu eens teruggaan nog eens naar het begin. Mannelijk en vrouwelijk. Wat betekent dat nou eigenlijk? Mannelijk. Vrouwelijk. Laten we met het laatste beginnen. Vrouwelijk. Dat woord komt natuurlijk ergens vandaan. Waar komt het vandaan? Ja, dat is haast ook al een geheim. Want in dat vrouwelijke, in dat oorspronkelijke woord, is een verband met bron. Een bron. Maar meer nog, is er verband met, je moet niet denken dat dit oneerbiedig is, want het staat zo in de Bijbel. Het heeft ook te maken met een onderaardse rivier, een beek. Dat woord vrouwelijk heeft te maken als maar met een hoop. En dan wil dat niet alleen zeggen uiterlijke kenmerken. Dan wil dat niet alleen zeggen een vrouw heeft dit niet wat een man wel heeft. Nee. Dat hoort er zeker bij. Maar daar wordt als het ware bedoeld dat vrouwelijke is niet alleen een kenmerkend lichamelijk verschijnsel, of zoals sommigen eigenlijk verkeerd zeggen, biologische functie, biologisch verschil. Nee, het heeft te maken met een geheim dat haar helemaal raakt. Het heeft te maken met haar schoot, maar ook te maken met haar oor. Zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Mannelijk, wat wil dat woord zeggen? Ik noem maar een paar dingen. Het heeft iets te maken oorspronkelijk met geven, met. En daar moet je nou echt niet om lachen. Maar ook met nemen. Met ergens binnen dringen. Daar heeft dat woord oorspronkelijk mee te maken. Laat ik erbij zeggen. Wat dan met een modern woord, maar eigenlijk is dat woord ook al een beetje raar. Wat men met het woord seksualiteit aanduidt. Dat is eigenlijk al een beetje, ja, erg goed belast. Een beetje eenzijdige tekens, hè? Alsof dat iets is waarbij men vergeet dat het echte mannelijke, vrouwelijke. Dat hebben we niet te danken aan een lesje, aan een boekje, aan een psychiater of aan een andere deskundige. Maar dat heeft te maken met Gods
zelf. Met God zelf.
Daar hoef je in die zin niet op een verkeerde manier stiekem over te doen. Het heeft ermee te maken met God. Het is niet iets mannelijk, vrouwelijk wat erbij gekomen is, maar de Heere God heeft het zo geschapen. Die man, dat wil het woordje mannelijk zeggen in de afleidingen, heeft te maken met ergens doorheen drinken. Daar heeft het mee te maken. Het heeft ook te maken met het geven. En met priesterdienst heeft het te maken. Het heeft te maken met, laat ik zo zeggen, Heere God, u hebt dat gezegd. Dat is nou heel iets anders lijkt het wel, hè? Maar dat is nou eigenlijk, dat hoort er nou ook bij, hè? Dat je als het ware de Heere op zijn eigen woord vasthoudt. Dat heeft ermee te maken. Met dat woordje mannelijk. Je zou bij wijze van spreken het woordje mannelijk ook in verband kunnen brengen met bijvoorbeeld, je hebt een stukje papier. Ik wil trachten zo kies mogelijk erover te spreken, daarom neem ik dit voorbeeld. Even, misschien vindt u het niet nodig, maar goed. Een stukje papier, hè, en er staat wat op, hè, en dat prikt u met een speld of zo tegen de muur. Daar staat dat. Zo heeft dat nu te maken met het woord. Dat heeft te maken met het mannelijke. Om te zeggen, Heere God, ik hou u erbij vast. Dit is uw woord, dit is vast, dit is zeker. En nu, want de prediking moet uiteindelijk macht. Prediging zijn van de Heer Jezus Christus. Hoe komt het nou dat de staat Paulus zegt, in Christus is nog man en vrouw, maar hij gebruikt uiteindelijk dezelfde woorden die in Genesis 1 staan. Hij zegt niet man en vrouw, maar hij zegt in Christus is mannelijk nog vrouwelijk. Maar nou zie je in de Bijbel dat God wordt voorgesteld als man. De Heer Jezus ook. De bruidegom. De priester. Het offer. Degene die doordringt tot de kern. Tot de verborgen rivier van Gods welbehaag. Jezus Christus, de man Gods, het mannelijk kind, het mannelijk zaad. En in hem is datgene wat wij vertroebeld en verzondigd hebben. Wat wij ingewisseld hebben zonder meer voor onze platvloerzijn. Dat is in hem verheerlijk en opgeluisterd. Als hij binnendringt in het heilige, in het woord, en hij zegt, er staat geschreven. Ik spreek wat ik van mijn vader zie en hoor. Ik doe zijn wil. Ik geef mijn leven voor de schapen. En de schapen horen mijn stem.
stem en ze volgen mij.
Daar zie je het verrassende,
het verblijdende. Dat nou deze man naar God gaat, deze zalig maken. Voor ons, en je zou zeggen, ons rotlaar. Met al onze heerzuchtigheid en tyrannieke ideeën. Die maar niet willen begrijpen dat God de mens schiep. Naar zijn beeld, mannelijk, vrouwelijk. Dat die er heel wat anders uit willen maken. Dat die ene man naar Gods hart orde op zaken stelt. En dat hij dat mannelijk naast, doorgedrongen is. Het eeuwig gesproken tot het schoot van God. Tot zijn eeuwig welbehagen. Tot zijn eeuwige glorie. Tot zijn deugden en volmaaktheden. Dat hij er alles aan gegeven heeft. Daaraan. Dit is uiteindelijk maar een kleine begin wat ik u noemde. Maar dit moet ons eigenlijk al te denken zijn. Om niet te pas en te onpas te gaan schreven. Met de mens in opstand tegen God. Om zomaar lukraak mee te schreven. Dit moet ons enigszins brengen en het mogen ons ook brengen tot het beginnen. Hoe God het heeft gedaan. Opdat we niet alles door elkaar heen gaan gooien onder het mom van antidiscriminatie. Terwijl we op die manier bezig zijn soms om het ergste te discrimineren van allemaal. Door ons eigen naar de laagte te halen. Door ons eigen in de modder te trappen. Dat kan. Dat kan als dit niet ons uitgangspunt zou worden of zijn. Dat God mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. De kerk is vrouwelijk. Voel je die gedachte? De kerk is veranderd. Wie zal ons helpen? Wie zal nou echt tot in alle eeuwigheid ons leven zijn? Onze vrede. Onze hoop. Onze bevrediging. Onze vervulling. Wie zou dat kunnen zijn buiten God? Buiten de bruidegom, buiten de Heer Jezus Christus. Zo, als we de vreugde der wet mogen leren zien, dan gaan we zien, dat zevende gebod, dat heeft te maken met alles, met een eeuwig geluk. En door genade heen, waar wij door die Heer Jezus Christus gezocht worden. En waar wij herkennen onze zonde en meelaatheid. Door al het drek, door al het stukwerk heen. Zal er dan ook de ruimte gemaakt worden. Dat er toch iets openbaar komt. In jou en mijn leven. Iets mannelijks. En vrouwen. Dan zou dat de vruchtbaarheid zijn. Niet als een soort gebod. Je moet dit of dat. Maar dan zou dat de vruchtbaarheid zijn. Waar God van sprak. Wees vruchtbaar.
die vermenigvuldigd is. Wat is dat? Betekent dat, zou u nu nog durven zeggen, dat dat platweg betekent, dat betekent zoveel mogelijk mannetjes en vrouwtjes maken? Nee. Hoe groot die zegen ook kan zijn. Maar dat betekent dat er iets openbaar komt uit Genesis. Mannelijk en vrouwelijk. Schiep God naar zijn beeld. Dat zal openbaar komen. Amen.